dames en heren. Even vooraf, de heer Brenninkmeijer begon zijn toespraak met beelden, het beeld van koning Willem II. Europa heeft de afgelopen dagen een belangrijke rol gespeeld, ook in uw debatten. Europa speelt ook een belangrijke rol in de eindeloze reeks van lijsttrekkerdebatten. Aan de ene kant toegejuicht, aan de andere kant verguisd. Maar het is u misschien opgevallen, en zo niet, dan zeg ik u dat nu, dat op beide huizen van het parlement van Nederland, zowel op de Tweede Kamer als op de Eerste Kamer, twee vlaggenmasten staan, waar aan twee vlaggen wapperen wanneer de kamers in zitting bijeen zijn. Namelijk de Nederlandse vlag en daarnaast de Europese vlag. En dat niet op verschillende hoogte, maar op gelijke hoogte. Daarmee aangeven dat het Nederlandse parlement in ieder geval zich realiseert hoe belangrijk Europa heden ten dagen is, ook voor ons land. Wel nu, dames en heren, ik heb u al welkom geheten. Wij vinden het plezierig dat de afsluiting van de conferentie van het Montesquieu-instituut ook dit jaar weer hier plaatsvindt. Begint haast een instituut op zichzelf te worden, die afsluiting in de zaal van de Eerste Kamer. En wij zijn uiteraard daar best tevreden over. Aangezien het onderwerp dit jaar kloof tussen beeld en werkelijkheid is, wil ik u graag even meenemen naar pagina 4 van het programmaboekje. Hier staat, ter afsluiting van de Montesquieu Instituut Zomerconferentie 2012. En dan nog een aantal woorden. Aan de rustige kant van het Binnenhof, de voorzitter van de Eerste Kamer en de Nationale Ombudsman de balans op. Wel nu, ik kan u verzekeren dat dat beeld niet altijd strookt met de werkelijkheid. We hebben dat kort voor het reces weer mogen ervaren met wetsvoorstellen over onder meer ritueel slachten, de nationale politie en de AOW-leeftijdverhoging. Maar als met rustig beheerst, gematigd of reflecterend wordt bedoeld, dat is ons handelsmerk en dat willen wij in de Eerste Kamer graag zo houden. Het thema van deze conferentie is mijns inziens buitengewoon goed gekozen en actueel. Het raakt aan de relatie met burgers en vertrouwen en ook aan de discussie of het allemaal wat minder kan. En wat ik vandaag graag wil doen is u aan de hand van een drietal stellingen tonen welke kloof er kan bestaan tussen beeld en werkelijkheid van dit instituut, de Eerste Kamer. Deze stellingen geven steeds een bepaald beeld weer dat in de media en in de samenleving leeft. En met de voornoemde discussie of het allemaal wat minder kan sla ik dan gelijk de brug naar mijn eerste stelling. En de eerste stelling luidt, de Eerste Kamer kan toe met minder leden. Op 13 juli 2012 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel dat het aantal leden van de Eerste Kamer terugbrengt van 75 naar 50. Dat was vroeger ook zo. En het aantal leden van de Tweede Kamer van 150 naar 100. Op 13 augustus jongstleden is het voorstel ingediend aan de overzijde. En voor uw goed begrip, als wij enigszins kritisch spreken over de Tweede Kamer, dan hebben we het altijd over de overzijde. Als wij lovend over spreken, dan hebben we het over de Tweede Kamer. Dus dat kunt u dan in mijn betoog volgen. Dit wetvoorstel moet worden bezien in het licht van kabinetsmaatregelen die gericht zijn op de totstandbrenging van een kleinere en efficiëntere overheid. Een kleinere overheid met minder ambtenaren, minder bestuurders, minder volksvertegenwoordigers zou volgens de memorie van toelichting leiden tot financiële besparingen, daar hebben we hem weer, en minder bestuurlijke drukte. Zo is ook vaak het beeld in de media, blijkens de krantenkoppen, en ik citeer een krantenkop, Kamer kan met minder mensen toe, het parool van 11 januari 1993, toen al, en tussen aanhalingstekens, de twee kamers kunnen wel wat kleiner, NRC Handelsblad van 9 juli 2011. De Raad van State heeft zich echter recent sterk tegen dit wetvoorstel uitgesproken. En nu bent u wellicht benieuwd hoe de voorzitter van de Eerste Kamer hier tegenover staat. Uiteraard moet dit wetsvoorstel zijn loop hebben, zoals elk wetsvoorstel, goed of slecht. Maar enkele observaties wil ik u niet onthouden. Men kan zich afvragen of een dergelijk voorstel ook daadwerkelijk leidt tot de beloofde besparingen. Uit mijn eigen ervaringen hier in de Senaat, van inmiddels 9 jaar... kan ik afleiden dat er zich in de loop der jaren ten aanzien van de inhoudelijke voorbereiding van wetsvoorstellen een goede balans heeft ontwikkeld. Deze balans bestaat uit enerzijds inhoudelijke ambtelijke ondersteuning door circa 30 mensen, mannen en vrouwen, en anderzijds de 75 part-time Kamerleden zelf. En part-time moet u zo verstaan dat een senator een bezoldiging geniet die een kwart is van die van een Tweede Kamerlid. De voorzitter heeft gelukkig een iets grotere aanstelling, kan ik u melden. Oneerbiedig gezegd zou je, als je het omrekent, kunnen zeggen dat de Senaat, de Nederlandse Eerste Kamer, bestaat uit 20 fulltime equivalenten. Ter vergelijking, in België is dat 71. In Frankrijk, een land met 4 keer zoveel inwoners als Nederland, 348. met een begroting van 340 miljoen. Met de omvang van onze Senaat valt het dus nogal mee. En daarbij ligt het zwaartepunt van de inhoudelijke voorbereiding gelukkig nog altijd bij de senatoren zelf. Gelukkig zeg ik, want de inhoudelijke voorbereiding van wetsvoorstellen en Europese dossiers door Kamerleden zelf leidt niet alleen tot zeer gedegen inhoudelijke debatten, maar zeker ook tot meer democratisch gelegitimeerde besluitvorming. Wanneer er immers minder Kamerleden zijn, dient de ambtelijke ondersteuning te worden vergroot om de pluraliteit aan wetsvoorstellen en Brusselse conceptwetgeving afdoende te kunnen voorbereiden. Kamerleden zullen hierdoor in toenemende mate afhankelijk worden van dat wat ambtelijke ondersteuning aan het licht brengt en ook samenstelt. En ze zullen overigens ook in sterkere mate afhankelijk zijn van wat er op het departement aan voorbereiding plaatsvindt. En wanneer wij spreken over bouwen aan vertrouwen, betekent dit dat de burger erop dient te kunnen vertrouwen dat de vertegenwoordigers die hij of zij kiest, rechtstreeks of getrapt, ook daadwerkelijk degene zijn die de wetsvoorstellen kritisch bekijken en voorbereiden, alvorens zij tot besluitvorming komen. Vertrouwen van burgers is immers gebouwd op democratische legitimatie. En daarnaast kan overigens ook betwist worden of het terugdringen van het aantal Kamerleden leidt tot financiële besparing. Ik duidde daar al op. Het geld dat men bespaart met het terugdringen van het aantal politici dient immers, zoals gezegd, weer te worden geïnvesteerd in het vergroten van de ambtelijke organisatie. Want als wij hier terug zouden gaan van 75 naar 50 parttimers, dan kunnen we met die 30 niet meer toe, medewerkers. Dan zal dat echt groter moeten worden. Doet men dit niet, dan loopt men het risico dat de huidige snelheid en effectiviteit in het wetgevingsproces ernstig worden afgeremd. Dames en heren, ik stel dit alles niet alleen om u te overtuigen van de noodzaak van het huidige aantal zetels, maar om u ervan te doordringen dat maatregelen die op het eerste gezicht lijken te leiden tot efficiëntie, dit lang niet altijd daadwerkelijk bewerkstelligen. Het is dus om een zeer de vraag of met een dergelijk wetsvoorstel gewerkt wordt aan meer vertrouwen bij burgers. De keerzijde is wel dat wanneer het beeld bestaat dat het met minder kan, de Eerste Kamer dus actiever moet laten zien wat zij doet. En daarom is de Eerste Kamer de afgelopen jaren zelf al veel zichtbaarder geworden, vooral ook door haar uitstekende ingerichte website, waar geïnteresseerde burgers op de voet kunnen volgen hoe de Eerste Kamer werkt en wat de stand van zaken is in de behandeling van wetsvoorstellen. Journalisten weten de weg naar de Eerste Kamer ook beter te vinden en dat komt natuurlijk deels door het feit dat het kabinet Rutte 1 op voorhand op een meerderheid in de Eerste Kamer kon rekenen. En daarnaast door het feit dat hier in de Kamer de laatste tijd weer heftige debatten zijn gevoerd over belangrijke maatschappelijke onderwerpen. En ik noem er al een aantal: het ritueel slachten, de leeftijdsverhoging AOW en natuurlijk de nationale politie, kort voor de zomer. Inmiddels zitten we bijna in het najaar en we hebben het nu allemaal over de verkiezingen en de kabinetsformatie. En dat brengt mij meteen op de tweede stelling van vanmiddag. De Eerste Kamer speelt een marginale rol in de kabinetsformatie. Op 12 september, dus over 5 dagen, mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. De 5e keer in 10 jaar. Laten we dus niet meer lachen om Italië, zou ik zeggen. Daarna begint het proces van de formatie van een nieuw kabinet. Over de rol van de Eerste Kamer tijdens het formatieproces zei mijn voorganger René van der Linden tijdens een conferentie in de Tweede Kamer ooit het volgende. En ik citeer, voor de Eerste Kamer past bij de formatie uiteraard gepaste bescheidenheid. Met de nadruk op het woord gepast. En ik sluit me volledig aan bij deze woorden. Tegelijkertijd wil ik ervoor waarschuwen dat ze wel correct moeten worden geïnterpreteerd. Mijn voorganger zei dus niet dat je de Eerste Kamer bij de kabinetsformatie wel buiten beschouwing kunt laten. Tijdens de formatie van het kabinet dat dit voorjaar is gevallen, leek het er echter wel eens op dat de verhoudingen in de Eerste Kamer uit het oog verloren werden. Het beeld dat ik waarnam, zowel onder politici als in de media, was nogal eens, och, de Eerste Kamer stelt zich toch terughoudend op. Dus het is voor een kabinet niet zo belangrijk of het ook over een meerderheid in de Senaat beschikt. En enkele collega's senatoren meenden dat dit beeld ook leefde bij de toenmalige kabinetsinformateur, die afstevende om een kabinet zonder meerderheid in de Eerste Kamer. Deze senatoren, de voorzitters van diverse senaatsfracties, hebben toen in een tamelijk ongebruikelijke actie, en ik zeg dit in neutrale zin, een brief aan de informateur gezonden en hem erop gewezen dat de Eerste Kamer, en ik citeer, zonder enige terughoudendheid bevoegd is te oordelen over ingediende wetsvoorstellen en deze indien gewenst te verwerpen. Terughoudendheid in deze Kamer is dus een keuze en geen verplichting. Een stabiele meerderheid in de Eerste Kamer kan dan ook wel degelijk van belang zijn voor een te formeren kabinet. Het kabinet heeft dat in 2010 meteen mogen ondervinden, bijvoorbeeld bij de algemene politieke beschouwingen die kort na zijn aantreden plaatsvonden. Maar ook bij de behandeling van het belastingplan, waar de Eerste Kamer zich in meerderheid keerde tegen de onmiddellijke verhoging van de BTW op de podiumkunsten en een uitstel van invoering van de maatregel met een half jaar afdwong. U herinnert zich nog dat halverwege het seizoen die BTW plotseling zou worden verhoogd. En dat kan natuurlijk niet. Een kabinet moet kunnen samenwerken met de Tweede en de Eerste Kamer. Dit kan eveneens worden teruggelezen in de formatieopdracht die de koningin in het verleden steeds verstrekte. Namelijk dat er gestreefd moet worden naar een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de, en ik voeg eraan toe, gehele Staten-Generaal. Met deze verwijzing naar ons staatshoofd maak ik een bruggetje naar een ander aspect van de kabinetsformatie. Tot maart van dit jaar was het zo dat de koning, en de koning is sedert 32 jaar Haar Majesteit Koningin Beatrix, maar nog steeds in de wetgeving aangeduid als de koning, onder andere aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer advies vroeg over een nieuw te vormen kabinet. De Kamervoorzitters treden hierbij op als onafhankelijke adviseurs. Op basis van de adviezen van haar vaste adviseurs en van de fractievoorzitters uit de nieuw gekozen Tweede Kamer gaat de koningin vervolgens over tot benoeming van één of meer informateurs of formateurs. En uit hun onderhandelingen met de vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties ontstaat dan uiteindelijk een nieuw kabinet. Echter, op 27 maart jongstleden wijzigde de Tweede Kamer haar reglement van orde in dier voegen dat informateurs en formateurs voortaan rechtstreeks door de Tweede Kamer zullen worden benoemd. De Tweede Kamer stelt volgens dit reglement ook hun opdracht vast. De rol van de koning is in deze opzet voortaan beperkt tot het benoemen en ontslaan van de nieuwe ministers en staatssecretarissen helemaal aan het einde van het formatieproces. Dat minister-president, ministers en staatssecretarissen bij koninklijk besluit worden benoemd, dat ligt vast in de grondwet en daaraan valt ook niet te tornen. Of en in hoeverre de voorzitter van de Eerste Kamer nog een adviserende rol te spelen heeft, dat moet worden afgewacht. Het beeld dat in de maatschappij leeft en dat ook door de initiatiefnemers achter de reglementswijziging in de Tweede Kamer wordt opgeroepen, is dat deze wijziging zorgt voor een meer democratische en transparante procedure. Men kan zich afvragen of dit in de op handen zijnde kabinetsformatie ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Lastig punt hierbij is dat de nieuwe Tweede Kamer die de benoeming van de formateur of informateur moet verrichten, pas 8 dagen na de verkiezingen wordt geïnstalleerd. Dus de 12e hebben we verkiezingen. En de 19e, de dag na Prinsjesdag, wordt de Kamer geïnstalleerd. Een land, en zeker een land in crisis, kan eigenlijk niet 8 dagen wachten. En het formatieproces zal, naar mijn inschatting, direct na de verkiezingen al wel beginnen. En of de onderhandelingen dan in alle openbaarheid worden gevoerd, dat zal nog moeten blijken. Critici van de reglementswijziging hebben al gewaarschuwd voor achterkamertjespolitiek. Dat is zo'n beetje het gebruikelijke verwijt wanneer je het ergens niet mee eens bent. We zullen daarnaast nog moeten zien of de Tweede Kamer ook in slaagt om zelf een informateur of formateur te benoemen. Want in 1971, want sindsdien kon de Kamer dat ook al, slaagde zij er ter uitvoering van de zogenaamde motie Kolfschoten in elk geval niet in een persoon bij de koningin voor te dragen. Dus ik wacht met u in spanning af wat er na de 12e september gaat gebeuren. In het uiterste geval zal de Tweede Kamer straks na de verkiezingen terug moeten vallen op de oude vertrouwde procedure. En het beeld dat dat niet democratisch en weinig transparant is, behoeft enige nuancering. De adviezen van de fractievoorzitters aan het staatshoofd zijn gewoon openbaar, al meer dan 40 jaar lang. In die zin zou er dus weinig of niets veranderen. Bovendien is volledige openbaarheid vanuit het perspectief van onderhandelaars ook niet altijd verstandig. Voor politieke verhoudingen geldt immers dat hoe minder openlijk je beïnvloedingsmogelijkheid is, hoe groter de ruimte die je hebt om het proces te sturen. Wanneer je openlijk je beïnvloedingsmogelijkheden aanwendt, leg je zogezegd je kaarten op tafel en loop je het risico dat het proces in zijn geheel stagneert. In deze moeilijke tijd met een versplinterd politiek landschap en een voortdurende crisis moet dat risico zoveel mogelijk worden vermeden. En wat het democratische aspect betreft, de koningin neemt in het formatieproces, of moet ik zeggen nam in het formatieproces, weliswaar zelfstandig beslissingen, maar altijd boven de partijen staand en met een ingeperkte beslissingsruimte, want begrensd door de adviezen van anderen. De tijd dat de koning zijn ministers benoemde en ontsloeg naar welgevallen, ligt ver achter ons. Kortom, ik wens de Tweede Kamer aanstonds veel wijsheid en sterkte toe en hoop dat zij door zelf initiatief te nemen kan bouwen aan vertrouwen bij burgers, maar vooral ook dat er vaart wordt gemaakt. Een derde en tevens laatste stelling. De Eerste Kamer vertraagt het wetgevingsproces. In de media wordt van tijd op tijd het beeld gepresenteerd dat de Eerste Kamer de wetgevingsprocedure zou vertragen. Zo blijkt ook uit de volgende krantenkop, en ik citeer weer, Eerste Kamer vertraagt wetsvoorstel. Algemeen Dagblad, 27 januari 2011. Dit beeld heeft voor een groot deel te maken met het feit dat slechts een beperkt aantal mensen op de hoogte is van wat de werkzaamheden en bevoegdheden van de Eerste Kamer precies inhouden. Zo is er ook een beeld ontstaan dat de Eerste Kamer wetsvoorstellen zou kunnen terugsturen naar de Tweede Kamer. Dit is echter pertinent onjuist. Ik hoef dat ieder van u uiteraard niet uit te leggen, want u bent volstrekt op de hoogte van de staatsrechtelijke verhoudingen in ons land. De Senaat heeft de bevoegdheid om een wetsvoorstel aan te nemen, dan wel te verwerpen. Wij mogen niet amenderen, wij kunnen ja of nee zeggen tegen de wet. Dit vetorecht maakt de Senaat overigens in theorie machtiger dan de meeste andere Europese senaten. Die hebben namelijk die bevoegdheid niet. Nu zijn de Eerste Kamerleden er uiteraard niet op uit om in één klap de soms jarenlange voorbereiding van een ministerie in de Tweede Kamer teniet te doen. Ze zullen steeds op zoek gaan naar manieren om het voorliggende wetsvoorstel zodanig aan te passen dat het voldoet aan de door de Senaat gehanteerde toetsingscriteria. En dat zijn rechtmatigheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en effectiviteit. Binnen de Senaat geldt het adagium wat goed is overeind houden, wat slecht is eruit halen. En hiermee kom ik gelijk op de beïnvloedingsmogelijkheden die de Eerste Kamer wel tot haar beschikking heeft. Zo kan zij een bewindspersoon ertoe uitnodigen een toezegging te doen dat een bepaald onderdeel van de wet niet in werking zal treden of althans nog niet in werking zal treden. Goed voorbeeld hier daarvan betrof de evaluatiewet modernisering rechtelijke organisatie die in mei vorig jaar door de Eerste Kamer werd aangenomen. De Kamer stemde pas in nadat de verantwoordelijke minister had toegezegd dat bepaalde onderdelen van het wetsvoorstel voorlopig niet in werking zouden treden en bovendien dat deze onderdelen bij nieuwe wetsvoorstellen op hetzelfde terrein nog eens goed tegen het licht zouden worden gehouden en een evaluatie en dat in werkingtreding geen automatisme zou zijn. Met andere woorden, de minister zou moeten verklaren waarom en op welk moment een onderdeel van de wet in werking zou gaan treden. Een meer ingrijpend alternatief is dat de Kamer ertoe besluit het voorliggende wetsvoorstel aan te houden in afwachting van een zogeheten novelle. De Eerste Kamer stelt dan de plenaire behandeling uit of schorst deze tot de novelle door de Tweede Kamer is aanvaard. Een novelle is een wetswijziging. Novelles waren aanvankelijk bedoeld om technische gebreken in het wetsvoorstel te herstellen, maar worden de laatste jaren steeds vaker gebruikt om politieke bezwaren van de Eerste Kamer te ondervangen. Zo ziet u dat instrumenten ook een ander gebruik kunnen krijgen. Een mooi voorbeeld betreft de nog steeds aanhangige voorstellen over een verbod op het houden van pelsdieren. De Eerste Kamer heeft met betrekking tot het oorspronkelijke wetsvoorstel zelfs niet één, maar twee novelles bewerkstelligd. Een ander middel dat de Senaat tot zijn beschikking heeft, waar tot op heden spaarzaam gebruik van wordt gemaakt, is het uitlokken van de toezegging dat een wet na verloop van tijd komt te vervallen. Hiertoe dient een zogeheten horizonbepaling in het wetsvoorstel te worden opgenomen. U weet allemaal dat we al jaren in het land praten over het terugdringen van de regels, minder regeldruk, en ondertussen zijn wij hier gewoon iedere dinsdag nieuwe wetten aan het goedkeuren. En dat is iedere keer weer nieuwe regels, terwijl er minder regels worden ingetrokken. Wel nu, dat proces zou je kunnen omzetten, kun je laten omslaan, door gewoon in de wet te zeggen, de wet vervalt over 5 jaar, tenzij. We praten bijvoorbeeld nog steeds over het kwartje van Kok, dat nooit zou zijn teruggegeven. Nou, als dat kwartje van Kok gewoon, als daar een horizonbepaling in had gestaan, dan was dat gewoon gebeurd. Heel actueel is bijvoorbeeld ook de btw-verhoging in 2013. Vanuit mijn gemeentelijke praktijk is het niet ongebruikelijk om een horizonbepaling op te nemen, omdat burgers ook weten waar ze aan toe zijn. Ze weten dan ook dat het actiepunt voor het al dan niet handhaven van de wettelijke regeling bij het bestuur ligt en niet afhankelijk is van hun eigen oplettendheid. Burgers hoeven zich dus geen zorgen meer te maken, want het bestuur zal echt in positieve zin moeten zeggen, we handhaven de wet of we laten hem van rechtswegen vervallen. En toch bestaat er kennelijk, dames en heren, nog steeds het beeld dat de Eerste Kamer de boel alleen maar vertraagt en soms met onzuivere motieven. Begin 2011 berichtte een actualiteitenprogramma dat senatoren een wetsvoorstel over wijziging van het burgerlijk wetboek zouden traineren. In het voorstel was een amendement opgenomen dat het aantal commissariaten dat iemand kan bekleden bij een vennootschap of stichting inperkt. De beschuldiging aan het adres van de Kamer was dat het Old Boys Network, waartoe veel senatoren zouden behoren, hier bezig was de eigen nevenfuncties veilig te stellen door het wetsvoorstel op te houden. En het woord graaicultuur zult u dan ongetwijfeld voor ogen krijgen. In werkelijkheid wachtte de Eerste Kamer al 10 maanden op antwoord van de regering. Informatie die op de website van de Senaat te vinden was, maar kennelijk niet door de actualiteitenrubriek was geraadpleegd. Het voorstel is uiteindelijk gewoon aangenomen, nog geen maand na ontvangst van de memorie van antwoord van de zijde van de regering en met maar 1 stem tegen. De beeldvorming strookte hier dus niet met de realiteit. Om een zo volledig en correct mogelijk beeld van de werkzaamheden en bevoegdheden naar buiten te brengen, beschikt de Eerste Kamer over allerlei communicatiemiddelen, waaronder de zo even genoemde website. Ook beschikken wij over ons eigen Twitter-account met pakweg 2000 volgers. En ik begin nu wat te glimlachen, Want ik ben niet zo'n vervette twitteraar. Hetgeen wellicht tot opluchting van velen zal zijn. Ik heb mij ervan laten verzekeren dat dit een niet te onderschatten invloed heeft. Nou, dat zal. Op onze website kunnen de debatten die in deze zaal iedere dinsdag worden gevoerd live worden gevolgd. En zijn vervolgens alle wetgevingsdossiers te vinden die wij behandelen, inclusief hun doorlooptijd. Aan de doorlooptijden van wetsvoorstellen wordt ook altijd aandacht besteed in de jaarberichten van deze Kamer. Het jongste jaarbericht vermeldt een gemiddelde doorlooptijd van 91 dagen. Dat was sneller dan in de jaren ervoor. De kortste doorlooptijd bedroeg 5 dagen. De langste 964. In het laatste geval ging het om een wetsvoorstel over de slimme energiemeter, waarbij de Eerste Kamer van de 964 dagen 649 in afwachting was van stukken van de regering, zoals novelles en memories van antwoord. Dus als je dat eraf trekt, dan wordt het allemaal weer wat in perspectief gezet. Door haar werkzaamheden open en transparant te presenteren, hoopt de Eerste Kamer het vertrouwen van de burger te behouden in het door de burger indirect verkozen instituut. Dit is immers ook de hoofdtaak van politici. En politici, dat zijn wij. Door duidelijk en zeker ook consistent te zijn in waar je voor staat, kan er krediet worden opgebouwd. Een oud spreekwoord stelt dat als je op iemand staat kunt maken, je op iemand kunt vertrouwen. Dat gaat voor politie in een democratische rechtsstaat absoluut op. Kortom, de beelden die bestaan over het politieke proces en over de Eerste Kamer in het bijzonder staan soms los van de werkelijkheid. Minder Eerste Kamerleden is niet per se beter. Adviezen bij de kabinetsformatie zijn er niet voor niets. En uit feiten blijkt dat de Eerste Kamer snel en efficiënt kan werken. Ook al hebben we daar, zoals vlak voor het reces, jongste reces, 4 keer in 2 weken een nachtelijke vergadering voor nodig, want normaal gesproken vergaderen we alleen op de dinsdag. We doen het gewoon. Dat gezegd hebbende besef ik wel dat je vertrouwen steeds weer moet verdienen. Niet op je blauwe ogen, maar op je wapperende handen. En daar bedoel ik mee, daar moet gewerkt worden. Ik zou u willen uitnodigen om ons in het vervolg dus vooral kritisch te blijven volgen. Ik dank u voor uw aandacht.